Ik wil samen met u lezen uit 1 Samuel hoofdstukje 3. 1 Samuel hoofdstukje 3. En dat is dan in bladzij 396. Als u tenminste net zo'n Bijbel hebt als ik. Maar in de gevangenis moet ik altijd uitleggen waar dat is en zo. En ik zou u gebed willen vragen ook voor dat werk. Het werk in de gevangenis. En ik zeg dat ook een beetje heel, ja, in mijn hart ook, omdat het nodig is. We hebben mensen nodig die ook in de gevangenis hun schouders eronder zetten om het woord van God door te geven. We hebben een prachtige werking in België, gevangenisaalmoezeniers, maar er zijn te weinig arbeiders. Als ik denk aan de gevangenis in Hoogstraten, daar zijn het Nederlanders die uit Nederland komen om daar te werken onder de gevangenen. Als ik denk aan de gevangenis Wortel, is dat een Nederlander die uit Nederland komt om daar in die gevangenis te werken onder de gevangenen. Als ik denk aan de gevangenis Turnhout, is dat een Nederlander die uit Nederland komt om daar te werken in de gevangenis. Als ik denk aan de gevangenis Merksplas, is dat een team van Nederlanders die uit Nederland komen, elke week met een koor, om daar het woord van God door te geven. En daarom bid ik eigenlijk ook van: Heer, we hebben mensen nodig hier in België die hun schouders eronder zetten om dit werk hier te doen. Als ik denk aan de gevangenis van Antwerpen, daar is iemand van oorsprong geen Belg, ook geen Nederlander, maar een Engelsman. Maar die gaat in juni zijn taak neerleggen, omdat hij dan een zodanige leeftijd bereikt heeft dat hij zegt van: nee, mijn taak zit erop. Maar we hebben iemand anders nodig. We hebben iemand nodig die geroepen is om ook daar het evangelie door te geven. Dus ik zou uw gebed daarvoor willen vragen. Maar wij gaan samen lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 3. Er staat het volgende geschreven. De jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei: hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. Hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen geroepen had. Daarom zei Eli tegen Samuel: ga weer terug, ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, dan moet je zeggen: spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel: zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hadden,
heeft hij hen niet eens zuur bekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffers of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot. De Heere was met hem. En liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Zover die lezing uit Gods woord. Zalig en ieder die het woord hoort en het ook in zijn hart bewaart. Voor dit verhaal gaan we een stuk terug in de geschiedenis. We gaan terug in de geschiedenis van Israël naar de periode van eigenlijk tussen 1400 jaar en 1100 jaar, 1100 jaar voor Christus. Eigenlijk aan het einde van die periode. Het volk van Israël was bevrijd uit Egypte onder leiding van Mozes. Jozua heeft het beloofde land binnengebracht. En toen kwam er een periode van rust. Er kwam een periode van vrede, een periode van de richteren. En eigenlijk staat er ook geschreven dat Jozua had het goed georganiseerd. Hij nam rust en een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En daar wringt het schoentje, bij wijze van spreken. Want velen waren van goede zinnen. De ark van het verbond die was daar in Silo. Er was een tent opgezet voor de Heere, een soort tabernakel. En er was vrede en rust. Maar eigenlijk zie je dan, wanneer er geen duidelijke leiding is. Ja, er waren wel wat richteren natuurlijk en het woord van de Heere was daar. Maar als er geen duidelijke leiding is, dan verwatert het soms. En dat zagen we ook hier gebeuren. Het verwaterde. Tot aan een periode met Eli als priester, dat God zijn woord maar weinig openbaart. God sprak weinig. Want ja, wie luisterde nog? Wie nam het nog serieus? En dan moet ik ook een beetje denken aan deze tijd. We leven in een goede tijd, een gezegende tijd. Een tijd hier in Vlaanderen ook van dat het goed gaat. Maar we zien ook een beetje van, ja, er zijn toch heel wat mensen die doen wat ze zelf goed denken dat ze moeten doen. Er zijn heel wat mensen, we ontmoeten ze soms van, ah ja, de gemeente. Maar dat heb ik niet nodig. Ik ben christen, ik geloof wel, maar op mezelf. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat het verwatert. Dat het afglijdt. En dat zie je in deze maatschappij ook gebeuren. Heel wat mensen die langzaam veel meer dingen toelaten in hun leven die eigenlijk niet goed zijn. De gemeente hebben we nodig. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te moedigen, elkaar te ondersteunen, te luisteren naar goed onderwijs. We hebben elkaar nodig. We hebben ook elkaars gebed nodig. Niet alleen hier in Vlaanderen, maar we kunnen ook bidden. En als ik op de tafel kijk, daarachter bij de geluidsinstallatie, verschillende nieuwsbrieven. Ook nieuwsbrieven van christenen die ons gebed heel hard nodig hebben. Christenen die leven in landen waar het niet evident is om christen te zijn. Waar het niet evident is, waar het niet gemakkelijk is om te getuigen van het geloof. En het land bij uitstek, je weet het, dat is Noord-Korea. Noord-Korea, het land met de grootste vervolging van christenen. Noord-Korea, een land van 25 miljoen mensen. Noord-Korea dat leeft onder een communistische dictatuur, de Kim-dynastie. Maar wist u dat die dynastie begonnen is in 1948, in de periode van oktober 1948? In welk jaar leven we nu? 2018. 70 jaar. Keiharde christenvervolging. Als iemand ontdekt wordt met een Bijbel in bezit, wordt hij gevangen genomen en in een heropvoedingskamp gestoken. En niet alleen hij, maar ook de hele familie. En daar wordt hun leer ingeprent. Onderslagen. En foltering. Heel wat keer met de dood tot gevolg. 70 jaar. En ik bid samen met de christenen in Noord-Korea, Heere God, 70 jaar. Het is genoeg geweest. Het mag stoppen. Het is genoeg geweest. Daar in Noord-Korea. En ik hoop dat u dat gebed meeneemt. Heere God, 2018, oktober. Laat het stoppen. Op 70 jaar. Het is genoeg geweest. 70, een profetisch getal ook in de Bijbel. We hebben elkaar nodig. Ieder die doet wat hij wil, zo is het niet. We hebben elkaar nodig om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en elkaar te ondersteunen. In die periode, daar in Israël, was daar de priester Eli. En die had twee zonen, Hofni en Pinhas. En dat waren nou niet de beste. Wanneer je leest dan die twee zonen, ook priesters, want dat gaat van vader op zoon. Ook twee priesters, maar die leefden niet voor God. Die leefden voor zichzelf en voor hun eigen plezier. En om zelf beter te worden. Elke keer als mensen kwamen om te offeren daar in Silo, dan kwamen ze met een offerdier, zoals dat ook de gewoonte was, elk jaar. En dan waren het die twee die dan het beste stuk vlees uitzochten. En dat hielden ze voor zichzelf. Als mensen een offer brachten, een offerdier, hielden zij het beste voor zich. En nog veel meer zaken die absoluut niet kunnen. Wat ze deden was, ze maakten eigenlijk het offeren aan God, het heilige, tot een aanfluiting. Tot iets minderwaardig. En God die ziet dat. En God heeft daar een streng woord over uitgesproken. En wat doet deze goede man, deze Eli? Hij doet er niks aan. Hij doet er niks aan. Hij kijkt niet eens zuur, staat het in dat stukje wat we net geschreven hebben. Hij laat het maar doen. Ouders, zorg voor je kinderen. Voed ze op, zoals het moet. Grootouders, kijk erop toe. Wij mogen erop toe kijken. Toch? Ik heb ook 4 kleinkinderen. We kijken zo van afstand toe. We maken af en toe een opmerking. Dat is soms nodig. Dan gaan we verder naar het verhaal. Er komt daar een man, Elkana, die komt er ook jaarlijks daar in Silo om zijn offer te brengen samen met zijn twee vrouwen. Hij had twee vrouwen, Hanna en Peninna. Peninna die dan een aantal kinderen had, zonen en dochteren. En Hanna, helaas, geen kinderen. En elke keer als ze daar waren, werd het offer gebracht. En ze vierden ook een stuk feest, want het is ook feest om een offer te brengen. Dan zag Peninnah de kans om het leven van Hanna zo zuur te maken. Dat ze geen kinderen had, wat beschouwd werd als een vloek. Dat Hanna, die weende bitter. Elke keer weer opnieuw. En zij bad daar in dat heiligdom. Zij bad tot God. Ze bad haar hart uit. Heere God, alstublieft. En ze weende. En die priester die zat daar rustig op zijn stoeltje zo te kijken. En die denkt zo van, ah nee, toch niet weer. Iemand die veel van de wijn gedronken heeft, is een zegen, maar te veel is ook weer niet goed. En die gaat er naartoe en de vrouw, ga even buiten, weet je wel, ga daar je roes uitslapen, weet je wel. En toen zei ze, nee, ik bid mijn bitterheid tot God, want ze stortte haar hart uit. En toen zei die profetische woorden, God die zal je gebed verhoren. God die zal voorzien. God die zorgt ervoor. En ze gingen weg. En er staat daar dat korte tijd later ze werd zwanger. En God gaf haar een zoon. Want God keek naar haar om. God verhoorde haar gebed. Want zo is God. God die verhoort gebeden. En ze kreeg een zoon. En ze zei van, als ik een zoon krijg, ik ga teruggeven in de dienst van God. En dat deed ze ook. Toen het jongetje groot genoeg was, toen bracht ze hem naar die tempel. Ze bracht hem naar Eli. En daar mocht hij dienst gaan doen in de tempel voor God. Waar kun je beter zijn dan in het huis van God? En hij groeide daarop. En dan komen we daar bij hoofdstuk 3. Hij deed dienst in de tempel. Een soort misdienaar zou je bijna kunnen zeggen. Ik weet niet precies wat hij allemaal deed. Maar hij was daar om God te dienen. En daar was hij al een lange tijd mee bezig. En die priester die wordt oud. En zijn ogen gaan wat achteruit. Ouderdom. En dan op een gegeven moment ligt hij daar te slapen. En dan hoort hij daar een stem. Nee, hij hoort niet zomaar stemmen. Soms zijn er mensen die horen stemmen. Weet je wel? Maar hij hoorde een stem. Hij hoorde een stem. Zo duidelijk. Samuel. Samuel. En hij dacht dat het die oude Eli was. Dus hij staat op en hij gaat daar naartoe en ja, daar ben ik. Oeh, wat is er? Ja, u hebt mij geroepen. Ik weet van niks, jong. Ga maar weer slapen. En hij gaat weer slapen. En dan de tweede keer, Samuel, Samuel. En hij staat weer op en hij zegt, ah, oké. En hij gaat naar die oude priester toe en u hebt mij toch geroepen? Hier ben ik. En die priester zegt, ik weet van niks, jongen. Droom je of wat ook? Ga maar weer slapen, weet je wel. En die gaat weer liggen. En dan komen we bij vers 7. En dat wil ik even aanhalen samen met u. Want er staat, nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Samuel kende de Heere nog niet. Maar hij deed toch dienst in de tempel? Hij diende toch God? Ja toch? Hij deed toch wat God zei en wat God wilde? Het zou toch in orde moeten zijn? En toch staat er, hij kende de Heere nog niet. Blijkbaar kan dat. Blijkbaar kan dat de mensen bezig zijn en van alles doen voor de Heere en het helemaal goed doen en menen en alles, zonder dat ze zelf de Heere kennen. En ze hebben het zelf niet in de gaten, in de mot. Ze hebben het zelf niet in de mot. Maar hij kende de Heere nog niet, want God had het nog niet geopenbaard. En dan zou ik die retorische vraag willen stellen. Kent u God? Heeft God zich laten zien, ook aan u? Want God wil dat, vroeger of later. God wil zich laten zien. Hij wil laten weten, voelen. En hij verlangt een antwoord dat hij er is. En hij verlangt een antwoord dat we zeggen, ja Heer, ik geef mijn hele hart aan u. Zelf ben ik heel mooi christelijk opgevoed. Mijn ouders hebben het geweldig goed gemeend en een goed voorbeeld gegeven. Maar Benjamin was een klein beetje een rebel, heel wat jaren. Misschien wel in het voetspoor van zijn oudere broer, die nog een heviger rebel was dan Benjamin. En het was op mijn 19e jaar dat ik bij een groep jonge mensen kwam en dat iemand mij aansprak. En dat hij een tekst uit de Bijbel liet zien, liet lezen zelfs. De bekende tekst, Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En toen zei die persoon van, dan mag je je eigen naam invullen. Dan mag je eigen naam invullen. Al zo lief heeft God Benjamin gehad. Opdat Benjamin die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft een plan met je leven, zei hij. God wil dat je hem kent. Nu, dat was een revolutie in mijn leven. Misschien heb ik die boodschap eerder gehoord, maar het is nooit doorgedrongen. Maar toen liet het mij niet los. En ook al ging ik daarna weer naar het café, en de week daarna ook, en de week daarna ook, toch liet het me niet los. God die houdt van mij. God wil dat ik mijn hart openzet, dat ik hem ga geloven en gehoorzamen. En ik kan me nog herinneren op een zaterdagavond dat ik thuis kwam. Ik ben naar mijn slaapkamertje gegaan. Ik ben gewoon geknield en gewoon gebeden van God, als u echt die God bent die zij zeggen dat u bent, dan wil ik u leren kennen. Ik wil mijn hart aan u geven. Wilt u maar laten zien wat u van mij wilt. Heere God, ga de gang. Ik hoorde geen donder, ik zag geen bliksem. Maar toen ik de volgende morgen opstond, toen wist ik met een zekerheid diep in mijn hart, wat ik nog nooit eerder gehad had. Die God die houdt van mij. Die God die houdt van mij, die heeft een plan met mijn leven. Yes! En dat is het begin geworden, ook in mijn leven, van een hele grote verandering. Deze jonge Samuel kende de Heere nog niet. Kende het woord van de Heere nog niet. Want God had zich nog niet geopenbaard. En toen kwam weer die stem. Samuel, Samuel. Hij stond op, hij ging naar die oude heer toe. Maar u hebt mij toch geroepen? Ik heb het toch duidelijk gehoord? En toen ging er ook bij die oude, ging er een lichtje op. Bij die oude ging een lichtje op. En die zei, hé man, als je weer die stem hoort, hè, dan moet je niet naar mij toe komen. Dan moet je zeggen, Heere, hier ben ik. Uw knecht luistert. Weet je, het is zo goed om af en toe dat advies van die oude op te volgen. Toch? Nou ja, als je jong bent, dan zeg je, die oude die weet niks. Kom aan, ze doen het zelf wel. Als je iets ouder wordt, dan zeg je van, soms had die oude toch wel gelijk. Ja? Maar eigenlijk is het niet verkeerd om de raad van ouderen op te volgen. Ze hebben wijsheid vergaard in de loop der jaren. En als ze hun leven lang met de Heere wandelen, dan kunnen ze een woord van wijsheid spreken en een woord van God spreken. En daarom is het goed om ook naar die oude te luisteren. En voor de oude, voor ons, is het goed om woorden van wijsheid te spreken tot de jongeren. Hij deed dat, die Samuel deed dat. Hij luisterde, hij zei, Heer, toen God zich opnieuw openbaarde, Heer, uw knecht luistert. En toen openbaarde God zijn woord. En dat was niet gemakkelijk. Wat Samuel daar kreeg als opdracht was niet gemakkelijk. Want hij moest die oude Eli gaan vertellen wat God in petto had voor hem en zijn kinderen. En dat was niet gemakkelijk. Het woord van God brengen is niet altijd het gemakkelijkste. Het is veel gemakkelijker om mensen over een bolletje te aaien. Ah jong, je bent goed bezig. Ga zo door. Ja, maar zo is het niet altijd. Soms moet je zeggen van, hey gast, je bent fout bezig. Het wordt tijd dat je anders gaat leven. Dat je anders gaat denken. Anders gaat zijn. En er is soms echt wel moed voor nodig. Dat was het woord aan Samuel. Volgende morgen, Eli wordt wakker, Samuel wordt wakker. En Eli die roept hem, vertel het eens. Wat heeft God gezegd? Je mag niks achterhouden. En wat doet Samuel? Samuel vertelt exact, zonder compromis, het woord van God. Zonder compromis. Het woord van God. Want dat is nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Dat heeft de wereld ook nodig. Geen compromis, christenen. Maar christenen die er helemaal voor gaan. Dat hebben we nodig. Ook vandaag. En zo was Samuel. Hij sprak het woord van God. En het werd bekend in heel Israël. Dat God zich geopenbaard heeft aan Samuel. Elke keer opnieuw. Want het volk dwaalde. Er wordt wel gesproken als schapen die geen herder hebben. Zoals we dat ook vandaag zien. Zo was toen ook. Heel wat van die mensen van het volk aan het dwalen. Maar ze hadden een duidelijke lijn nodig. Ze hadden Gods woord nodig. En Samuel is geroepen om het woord van God te brengen. Ik denk dat hij er zelf nooit naar gestreefd heeft. Maar God die zoekt hem uit. En God stelt hem aan. En het kan goed zijn dat hier ook mensen zijn vanmorgen. Die misschien niet denken van, ah ja, dat is iets echt voor mij. Maar dat God u toch wil gebruiken. Op een hele speciale manier op uw eigen plek. Om het woord van God door te geven. God is niet beperkt. Hij doet. En het volk wordt geleid. Ook door deze Samuel. En we weten dat Samuel uiteindelijk de koning mag salven. Hè, Saul enzovoort enzovoort. En God heeft geen behagen aan offers. Maar aan gehoorzaamheid. Zo staat er geschreven in Gods woord. Dat wil ik graag met u meegeven vandaag, ook voor deze komende week.